bent verbonden met de Ichtuskerk.
Heere God zijn toegegaan, stel ik u voor dat we in een stil gebed ons voorbereiden op de ontmoeting met hem. Als wij met elkaar voor de Heere zijn gekomen, komt hij naar ons toe en hij groet ons. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft voor altijd en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Zingen wij samen Psalm 27, het eerste en zevende vers. Voordat wij samen luisteren naar de stem van God, laten wij met elkaar bidden. Vader in de hemel, u hebt uw woord aan ons toevertrouwd. En dat hebt u gedaan aan uw volk Israël. En dat hebt u gedaan aan de gemeente van het Nieuwe Testament. En zo komt het naar ons toe. En u hebt dat gedaan in de taal van mensen. Hoe zou Israël u anders ooit begrijpen? En hoe zouden wij anders ooit iets over u kunnen zeggen, als u zich niet had aangepast aan ons mensen, om de grootheid van wie u bent ons te vertellen? Maar Heer, u weet hoe moeilijk dat soms is. Als wij de taal van uw volk Israël moeten lezen, of de beelden moeten lezen die u gaf aan de gemeente van het Nieuwe Testament, die soms zo heel anders dacht dan wij. Heere, dan roept u ons vanavond om woorden van u te lezen, maar in de taal van 2000 jaar geleden. Help ons, o God, iets van de grootheid van wie u bent en wat u zegt te verstaan. Heere, wij bidden om uw Heilige Geest, dat die uw woord mag openleggen, zodat wij het verstaan. Als kleine mensen, want meer zijn we niet. Heere, maak ons ook daarin bescheiden, als we uw woord spellen, bescheiden tegenover elkaar. Want wij moeten blijven zeggen, Heer, wij zien nog door een spiegel in raadsels. Ja, straks mag het van aangezicht tot aangezicht, maar nu is het nog beperkt. Heilige Geest, kom in onze samenkomst, spreek met die oude woorden tot bemoediging van uw kerk in de wereld van vandaag. Zo wachten wij op uw stem. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Amen. Onze dominees hebben ook mij gevraagd om met jullie de schriften te lezen over een thema rond de laatste dingen. Nou, ze hebben mij dat gevraagd, dus dan doe ik dat. Collega van Spijkers zal in de zomervakantie dat ook nog een keer doen. Ik wilde graag met jullie lezen vanavond 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 10. En als afsluiting Marcus 13, vers 33 tot 37. Daarna zingen we samen op Psalm 68, vers 7 en 12. Ik moet u zeggen, het is niet zo makkelijk. U weet, denken in de Nieuwtestamentische taal van Israël en van de gemeente van toen is sowieso niet gemakkelijk. Dus dit is al helemaal niet gemakkelijk. Dus laten we ons inspannen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot en met 8. Paulus schrijft daar: wij vragen u dringend, broeders en zusters, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons, Paulus bedoelt zichzelf, afkomstig zou zijn. alsof, en nou komt de dwaalleer, alsof de dag van Christus al zou zijn aangebroken. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, is geopenbaard. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was in Thessalonica, bedoelt Paulus? En u weet wat hem nu tegenhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen er is iemand die hem nu weer tegenhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. Dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Dan Marcus 13, woorden van Jezus over de laatste dingen. Let op. Waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging. Hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht en gaf aan ieder zijn werk en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want u weet niet wanneer de Heer van het huis komt. 'S Avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen allen. Wees waakzaam. Hier eindigt de lezing. Ik stel u voor na de opening van het woord van God met elkaar te zingen. Lied 294. Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag. Lied 294. Ik wilde graag vanavond met jullie nadenken over wat er staat, dat hebben we gelezen, over 2 Thessalonicenzen 2. Dat is in het kader van ons thema over de laatste dingen, over de eindtijd, hoe je het zeggen wilt. En vanavond zou ik proberen iets te zeggen over het thema van de antichrist. Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus. Ik vind het opmerkelijk hoe de eeuwen door tot vandaag toe bij grote dingen in deze wereld, zoals onze wereldwijde virusuitbraak, hoe dan als vanzelf onder christenen een wirwar van gedachten losbreekt. Over de wederkomst, over de antichrist, tot zelfs, zo hoorde ik, het berekenen van de dag dat Jezus wederkomt. Zelfs tot zover. Alleen de vraag is of wij het verstaan dit alles kritisch te beoordelen. Nou, daarom deze serie preken natuurlijk. En ook vanavond. Of wij het kunnen beoordelen waar het over gaat. Wij lazen. Blijkbaar is het voor de apostel Paulus reden om na zijn eerste brief aan de gelovigen in Thessalonica nog een tweede te schrijven, waarin hij ingaat op de verwarring die er onder broeders en zusters is over het wanneer en het hoe van de wederkomst van Christus. In de eerste brief, daar heeft collega Wouter Molhuizen vorige week over gepreekt. In de eerste brief was er onrust in de gemeente over hoe dat zo zou zijn met het samenkomen met Jezus op zijn grote dag. Binnenkort. Maar wat er nu aan verhaal in de gemeente rondgaat, wij lazen. Paulus hoort dat de dag van Jezus al zou zijn aangebroken. Hoe die gedachte onder gemeenten is ontstaan, precies, dat is niet duidelijk. Er wordt verteld, lazen wij, dat de Heilige Geest in de gemeente door middel van een profetie dat hebben zou laten weten. Dat de dag er al is. Nee, beweert een ander, Paulus heeft dat ons in een brief verteld, dat die dag er al is. Wij lazen het. De apostel maakt in alle scherpte duidelijk dat dit alles een grote vergissing is. En hij bezweert de broeders en zusters zich niet te laten bedriegen met zulke verhalen. Laat je er niet, zegt hij, door opzwepen, zodat je verstand de dingen rond de wederkomst van Christus niet meer kritisch kan beoordelen. Laat je niet in paniek en angst jagen. Weet dat de dag van de Heer. Om de gemeente in het rechte spoor van de juiste toekomstverwachting te krijgen, geeft Paulus in dit hoofdstuk voor toen, laten we zeggen 60 na Christus, en voor nu inzicht in het wanneer en het hoe van de wederkomst van Christus. Ja, ook voor vandaag. In een wereld, laten we dat maar duidelijk tegen elkaar zeggen, die steeds voller lijkt te worden van machten van de duisternis. Die zich ook laten gelden in de kerk van Christus. Machten van de duisternis. Wat zegt ons dit over de komst van Jezus? Weet, zegt Paulus, geliefde christenen, de dag van de Heer. Ja, want daar hebben jullie het over in Thessalonica. Over de dag waarop Jezus als overwinnaar in heerlijkheid zal verschijnen. En de wereld zal worden geoordeeld. De dag van de Heer is een term, maar dat weet u hoop ik. De dag des Heeren uit het Oude Testament. Die Paulus gebruikt. Dat is de dag waarop alles zal worden rechtgezet. Zoals God het wil. Het zal een dag zijn, bij de profeten staat dat, waarop alle vijanden van God en van zijn volk zullen worden vernietigd. Definitief vernietigd. Tegelijk zal het de dag van heerlijkheid zijn voor Gods volk. Voor altijd verlost van onderdrukking, van pijn en van dood. Alles verlost en vernieuwd, de hemel en de aarde. Dat zal me een dag wezen, de dag van de Heer. En dan zeggen ze bij jullie in Thessalonica, zegt Paulus, dat die dag er al zou zijn. Mensen, laat je toch niet bedriegen met een dergelijke dwaasheid om dat te geloven. Want de dag van de Heer is er nog niet. Dat kan helemaal niet. Zeker. Bedoelt Paulus, Christus heeft in zijn kruis en opstanding de overwinning behaald over alle machten. Zijn heil is doorgebroken. Halleluja! Alleen is alles in de wereld dan vol van zijn overwinning, van zijn heil, alles nieuw. Dat kun je toch zelf, bedoelt de apostel, wel constateren. Hoe weinig deze wereld nog spreekt van de verlossing door Jezus Christus. En van de vernieuwing, hoe weinig. En dan zeggen dat de dag van de Heer, de dag van zijn komst, er al zou zijn. Luister, zegt de apostel, ik zal jullie zeggen hoe het ervoor staat met de dag van Christus. Voordat die dag kan aanbreken, hoor je, zegt Paulus, voordat moet eerst nog. Ja, dan moet eerst, zegt de apostel, nog het nodige plaatsvinden. Eerder kan de dag van Christus niet aanbreken. Wat dan? Eerst, zegt Paulus, we lazen het, als de grote afval en de mens van de wetteloosheid zijn gekomen. Eerst dan kan de dag van de eindoverwinning van Christus en het definitieve oordeel over zijn vijanden en hun vernietiging plaatsvinden. En omdat, stelt de apostel, die beide gebeurtenissen nog niet hebben plaatsgehad, kan niet anders dan worden vastgesteld, de dag van Christus. Wacht nog. Wacht nog. Kijk, vrienden. Hierin krijgen wij met de gemeente van de eerste eeuw, bij al die strijdvragen rond de wederkomst over hoe en wat en wanneer, hierin krijgen wij een sleutel in handen om met de kerk van toen de tijden te verstaan. Namelijk te zien wat er gebeurt om ons heen, in de wereld, in de kerk. Nee, begrijp je goed, er wordt in de Bijbel niets berekend hoe ver wij intussen zouden zijn in de richting van de grote dag. Een soort spoorboekje met aangegeven de stations die wij passeren en dat we dan precies weten waar we zijn aangekomen. Immers, Jezus zegt, ik kom als een dief in de nacht. Geen spoorboekje. En ook geeft de apostel hier geen fotografische beelden van zaken in de geschiedenis waarmee wij het zouden kunnen aanwijzen. Wie of wat de antichrist zou kunnen zijn. U weet, Luther hield daar het pausdom voor. Anderen, de wereld van het communisme van Stalin. Weer anderen vandaag, de macht van Google. Of van anderen. Maar de schrift geeft ons geen plaatjes. Maar wel een sleutel. Een sleutel om de tijden, ook de onze, met al die machten die ons inderdaad bedreigen, om die machten te herkennen. Nou, daar komt het voor ons op aan. Precies als die mensen in Thessalonica. Om de tekenen, de signalen in de wereld te verstaan. Die ons spreken van de altijd naderende komst van je. U weet, Jezus komt niet. De schrift zegt dat Jezus komende is. Dat betekent hij is sinds zijn hemelvaart bezig om te komen. En dat brengt de spanning aan. De tekenen zien van zijn naderende komst. Wat dat voor onze visie op de komst van Christus betekent. Luister, zegt Paulus, wij lazen het, het staat er ook. De dag van de Heer komt niet voordat de afval. Nee, niet een, de afval. Die heel speciale. Paulus heeft het daarin over een vanuit het Jodendom bekend beeld van de wereldwijde macht van afval van God. Aan het eind van de geschiedenis. Waarbij de grote massa van deze wereld zich verzet, zich afkeert van God. En zich keihard keert tegen die van Christus zijn. Als maar een kleine rest kan volharden en staande zal blijven bij Christus. Weergaloos is dit, vrienden. Maar dat zal dus in ieder geval de afval. Dat weergaloze, zegt Paulus, zal dus eerst moeten gebeuren, wil de dag van Christus doorbreken. Maar wat de apostel daaraan koppelt, vrienden, is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Wat die wereldwijde macht van afval van God in de richting van het grote einde, wat die afval bewerkt. De apostel gebruikt daarbij een beeld van de mens. De mens van de wetteloosheid. Dat staat er ook letterlijk. Daarin komt in ieder geval naar voren dat alles wat God in zijn wet voor het leven heeft gegeven, radicaal terzijde wordt geschoven. Wetteloosheid is een levensstijl, een levenspraktijk die zich verzet tegen alles wat God bedoelt en wat God zegt. Het Nieuwe Testament tekent dit beeld, deze mens van de zonde, als de grote tegenstander van God, die zich in de wereld dwars tegen God opstelt en tegen zijn bedoeling met deze wereld. Dit is puur vijandschap tegen God. In de Bijbel draagt dit beeld van deze verdorven mens de naam Antichrist. Het is een menselijk beeld van de tegenstand tegen het heil van God in Christus. Wie het boek van de Openbaring kent, en ik hoop dat u het wel eens leest, zien we daarvoor een beeld van een beest uit de zee. Eén grote samenballing van tegenstand tegen God en Christus. Dat zich manifesteert in een grenzeloze minachting voor de wet van God. U weet, er bestaat ook een getal voor. 3 keer 6. Getal van de mens. Daarbij neemt hij goddelijke pretenties aan. En laat hij, zegt Paulus hier in de brief, als een God vereren. De apostel geeft, wij lazen het, deze persoon als tegenstander van Christus in de richting van het grote einde een nadere duiding. De zoon van het verderf. Nee, meer brengt deze figuur in de eindtijd van de geschiedenis. Meer brengt hij niet met zich mee dan alleen verderf en ontbinding. Alles gaat kapot en dat is ook zijn bedoeling. En let u alstublieft, ik las het straks met nadruk, hè. Met opzet natuurlijk. Paulus spreekt, het staat er ook, voor de samenvatting van dit alles tegen God en zijn wil voor het leven. Daarvoor gebruikt hij het woord openbaring. Vrienden, dat geeft nou precies aan hoe overweldigend het zal zijn. Weet je, openbaring is in de Bijbel nou juist het woord voor alles wat van God en van Christus is. Openbaring, dat is de komst van Jezus in deze wereld. Zijn kruis en opstanding. Redding en heil voor leven en sterven. Dat is openbaring. De doorbraak van Gods heerschappij. Nou, hier, bij die tegenstander van God, het is een kopietje. Een kopietje, bedoelt Paulus. Maar dan precies het tegenovergestelde van Christus. Geen heil en genezing, maar afbraak, vernietiging, complete verpesting en ondergang. Zeker, mijn lezers, zegt de apostel, het is huiveringwekkend wat er staat te wachten onderweg in het grote einde. Mensen, goedkoop kerk zijn bestaat niet. Ja, in Nederland misschien. Maar als je kijkt naar wat er in Noord-Korea is, dan weet je een klein beetje wat dit is. Klein beetje. Huiveringwekkend. Naarmate de grote dag van Jezus dichterbij komt, en dat doet hij sinds de hemelvaart, als over heel de aarde de macht van wat wij de antichrist noemen zich laat gelden, wereldbreed, één grote afval van Jezus Christus. Nou, dat moet gebeuren, zegt de apostel. Eerder kan de grote dag van Christus, de dag van zijn eindoverwinning, niet aanbreken. Nee. Jullie in Thessalonica weten dat. Ik heb het jullie vaak gezegd. Zo ver is het nog niet. De doorbraak naar het grote einde. Met die openbaring van de antichrist. Dat kopietje van Jezus. In alles wat zich verzet tegen God. Dat is er, zegt Paulus, nog niet. Ja, het komt. Natuurlijk. Met de hemelvaart en Pinksteren is de eindtijd aangebroken. Het einde is er. Dat is werkelijkheid. In het kruis en de opstanding van Christus is het einde aangebroken. En dus zal die steeds meer groeiende openbaring van het kwaad zich doorzetten. Dat gaat steeds verder. Die bloem gaat, dat is openbaar, hè, gaat steeds verder open. En dan bij de komst van Christus. Maar nog niet. We lazen het, hè? Het wordt nog tegengehouden. Tegengehouden. Ja, weet je, zegt de apostel, de tijden en gelegenheden van de geschiedenis liggen, Godzijdank, vast in zijn hand. In zijn hand. Hij houdt die volle doorbraak van de macht van wat wij antichrist noemen nog tegen. Maar wanneer de tijd is gekomen dat Christus zijn eindoverwinning gaat behalen en zijn heerschappij voor altijd zal doorbreken, alles nieuw, de hemel en de aarde, dan zal voor de kerk van Christus voluit gelden wat Jezus zegt. Wie volharden zal tot het einde. Wie? Vraagt Jezus. Wie? Het is bijna niet vol te houden, bedoelt hij. Kerk te zijn. In de richting van het einde. Alleen, doe dat nou niet, mijn lezers, waarschuwt de apostel. Wij lazen het. Schuif die geweldige werkelijkheid van de antichrist nou niet op de lange baan. Zover is het nog. Nee, inderdaad, zover is het nog niet. Maar schuif het nou niet op de lange baan. Zo van, nou, dat is iets voor vlak voor de wederkomst van Jezus. Daar hebben wij geen meleur aan. Je vergist je eindeloos als je dat mocht denken. Vrienden, wij lazen het. Het geheimenis van de wetteloosheid is al in werking. Misschien merkt u, bij het woord geheimenis las ik het met veel nadruk. Is ook een kernwoord van Paulus. Geheimenis, mysterie. En dat woord wordt in het Nieuwe Testament speciaal gebruikt om aan te duiden wat God gedaan heeft in Jezus Christus. Dat is Gods mysterie bij Paulus. Zijn kruis en zijn opstanding en zijn heil. Dat is Gods geheimenis. Dat God zich in Jezus Christus met ons heeft verzoend. Datzelfde woord wordt hier gebruikt om het vernietigende werk van de grote tegenstander van God, de antichrist, aan te duiden. Wat daar nog in verborgen is, zal steeds meer duidelijk worden. Op een gegeven moment is er niets meer dat dat tegenhoudt, en dan zal de volle werkelijkheid van de wetteloosheid in deze wereld zichtbaar worden. Dan zal het zich manifesteren in volle kracht. Vergis je dus niet, bedoelt Paulus in Thessalonica. Die antichrist is dus niet iets van vlak voor de wederkomst van Christus. Dat proces is in werking. Breekt door sinds kruis en opstanding. En ik zie het. Ik zie het bij jullie. Dat geheimenis, zoals Christus in deze wereld kwam tot heil, maar nu afbraak tot onheil. Ik zie het bij jullie in Thessalonica. Dat is de antichrist. Het wordt al bij jullie zichtbaar, zegt Paulus. Beste mensen, laten we ons dus vanavond niet vergissen. Die antichrist. Nee, de volle werkelijkheid is er nog niet, zegt Paulus. Maar vergis je dus alsjeblieft niet dat het iets is voor de lange baan. Wie weet wanneer. Zo van, nou ja, ik ben al eind 70, dus ik maak dat toch niet meer mee. En misschien jullie ook helemaal niet. Nee, dat verzet tegen God is al realiteit. Sinds kruis en opstanding. En dat zal in de richting van de grote dag dat Jezus komt alleen maar zich verder openbaren. Totdat het in volle kracht zich tegen Christus en die van hem zijn te weer zal stellen. Laten we ons alsjeblieft vanavond laten waarschuwen door Paulus. Voor de macht van de wetteloosheid. Die zich juist daar manifesteert. Zag u het? Hij is een God in de tempel van God. En de tempel van God in het Nieuwe Testament is de gemeente. Mensen, wat een werkelijkheid. Juist waar Christus zich laat gelden door zijn Heilige Geest. Daar is dat geheimenis van de wetteloosheid in werking. In de kerk van Christus. De apostel roept de gemeente van alle eeuwen op zich op deze dingen in te stellen. Mensen, word nuchter alsjeblieft. Nuchter! Dat is dus de vraag. Niet of jullie en ik in allerlei verhalen kunnen aangeven hoe het zit met de gang naar het einde dat Jezus komt. Hoe ver we zijn, bij welk station, of ook niet. Of dat wij kunnen aangeven wie we onder de antichrist zien. Nou, sommigen zagen Hitler daarin. Anderen zagen Jozef Stalin daarin. Met zijn communisme. Of Kim Jong-un in Noord-Korea. Of ons kapitalistische systeem dat rijken steeds rijker maakt en de rest van de wereld kapot laat gaan in de armoede en ellende. Of ook de corona-epidemie met al zijn gevolgen. Of, natuurlijk, het gaat erom dat je met die sleutel doorkrijgt wat dat allemaal is en waar het om gaat. Daar gaat het om. En daarbij is dan de vraag van Jezus die wij lazen. van belang. Onderweg naar de toekomst. Of wij nuchter zijn. Of dat we maar wat hobbelen met de kerk. Of wij nuchter zijn als het gaat om de toekomst. Waakzaam. Concreet de ogen geopend in de wereld. En in de kerk. Wat er gaande is. Wat je ziet op tv. Wat je leest in je krant. Wat er gaande is. En daarin zoeken die dingen te duiden. Waarin het afwijzen en het verzet tegen Jezus en zijn weg voor het leven zichtbaar wordt. Het geheim van de wetteloosheid. Dat moet ons, vrienden, waakzaam maken. Want dat zegt ons, de Heer is bezig te komen. Daar is hij mee bezig. En hij is dichterbij, zegt Paulus, dan toen wij tot geloof kwamen. Dat vraagt van ons, al tastend in het donker. Nou, ik vind het soms ontiegelijk donker. Moet ik u eerlijk zeggen, om te vinden. Maar tastend in het donker. Zoeken samen de weg van Jezus te gaan. In de zekerheid, aan hem is de overwinning. En hij staat aan onze zij. Weet u, er worden nuchtere gelovigen gevraagd. Niet mensen die meehobbelen, maar nuchtere gelovigen. En de gemeente zegt amen. Laten wij samen bidden. Heer, zo buigen wij onder uw getuigenis. Uw woord spreekt van grote dingen die we nauwelijks kunnen bevatten wat u bedoelt. Maar wel spreekt u over uw hand in de geschiedenis, die alles leidt dwars door alles heen. Heer, dat betekent, dat hebt u ons laten zien, ook de openbaring van de duisternis. Geef dat uw kerk de ogen geopend heeft, om dat steeds weer te signaleren, wat dat is en wat daar groeiend is in de wereld. Heer, wij bidden u om uw Heilige Geest in uw kerk, ook in onze gemeente, dat wij nuchter en waakzaam zijn. Dat wij proberen te ontdekken wat er zich om ons heen en in deze wereld gebeurt. Wij bidden voor broeders en zusters die aan den lijve ervaren wat dat is, de machten van de duisternis, in concentratiekampen, in gevangenissen, gemarteld omdat ze uw naam belijden, geboycot, geen broodmogelijkheid. Heren, wat zijn wij nog bevoorrecht in deze wereld. Wij kunnen gaan en staan met uw gemeente waar wij willen. Wij bidden u dat we die vrijheid gebruiken om u te dienen, u lief te hebben. Heren, wij bidden u, bewaar uw kerk. Heer, ga met ons mee. De komende week tegemoet. Misschien gaan we met vakantie. Maar misschien ook zijn we gewoon aan het werk. Heer, wilt u ons bewaren bij u en bij uw woord. Zo leggen we samen onze gebeden bij u neer. In de naam van Jezus, die ons leerde, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uw gave wordt gevraagd. Wij willen u samen als onze slotzang ons geloof belijden. We doen dat zingend met de melodie die we gewend zijn. En het amen sluiten wij af met lied 257. Wij gaan van deze plek, dragen met ons mee in ons leven, midden in de wereld, de zegen van God waaruit wij zijn troost en kracht en moed mogen ontvangen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.